We gaan bijna beginnen, maar dit is alvast een hartelijk welkom aan degene die live meeluisteren. En tegelijkertijd voor ons een check om te kijken of we ook echt in de lucht zijn zometeen. Dus hartelijk welkom. We gaan over enkele minuten beginnen met het Filosofisch Café vanaf de Vrijzinnige NPB in Wassenaar. Van harte welkom hier in de kerk bij het Filosofisch Café hier in Wassenaar. En ook een heel hartelijk welkom aan degene die nu live meeluisteren. En ik weet dat dat best een groepje mensen is die nu op dit moment live meeluistert, dan wel later terugluistert. Fijn dat u er op deze manier bij bent in deze toch wat vreemde tijd, nu ook de coronacijfers weer wat oplopen. En misschien bedacht ik me, dat was vorig jaar ook zo, toen was het Filosofisch Café in november zo'n beetje onze laatste avondbijeenkomst. En ik hoop dat dat dit jaar niet het geval is, maar ik vrees het wel een beetje. Dus fijn dat u er in ieder geval bent. En een heel hartelijk welkom aan Desanne van Brederode. De grens tussen ons en Syrië, dat is vanavond het onderwerp. En dat heeft eigenlijk, dat thema gaat best al een tijdje terug. Maar ik wil ook iets vertellen hoe Desanne en ik al een tijdje teruggaan. Ik leerde Desanne kennen in de aanloop naar de allereerste nacht van de theologie in 2011. Dat vond plaats in de Hermitage in Amsterdam. En de gedachte was, de theologie is een beetje een droge, naar binnen gekeerde aangelegenheid. Laten we eens kijken of we een galaavond voor theologen kunnen organiseren. Met een prijs voor de theoloog des vaderlands, een prijs voor het beste theologische boek. En allerlei organisaties deden mee. En we vonden ook dat we iemand moesten hebben die dat kon presenteren. En bij uitstek liever niet een theoloog. Want we keken als theologen ook een beetje jaloers naar de filosofen, want die lukte het wel om in Nederland in het publieke debat aanwezig te zijn. Op zo'n manier dat mensen een beetje nieuwsgierig worden naar de filosofie. En we hoopten dat de nacht van de theologie een middel zou zijn dat Nederland, ja, dat klinkt allemaal heel grotesk, nieuwsgierig zou worden naar de theologie. En toen hebben we Desanne gevraagd om samen met Lodewijk Dros, hij was toen hoofdredacteur van de kerk, religie- en filosofie-redactie van Trouw, samen met Desanne van Brederode die avond te presenteren. En zo hebben wij elkaar leren kennen. Desanne hielp toen de theologie en het was toen 2 jaar later volgens mij, in 2011, 10 jaar geleden, begon eigenlijk de burgeroorlog in Syrië. Daar zal Desanne zo meteen meer over vertellen. Maar een jaar daarna, of 2 jaar daarna, zei Desanne, wie zou mij kunnen helpen om iets te organiseren voor Syrië? Om meer aandacht te vragen voor wat zich daar nu op dit moment afspeelt. En dat berichtje kwam voorbij en toen dacht ik, Desanne heeft mij ooit geholpen, dus ik heb haar terug. Ik wil jou wel helpen daarbij. En toen hebben we samen in de Bali, op de avond van het boekenbal, het serieuze bal georganiseerd. Het serieuze bal, dus dat verwijst naar Syrië. En dat was eigenlijk een benefietavond voor Syrië. Met teksten van Khalil Gibran werden toen gelezen. Freek de Jonge was het toen ook. En op die manier raakte ik betrokken bij datgene wat Desanne aan het hart gaat, namelijk de situatie in Syrië. Desanne was ook betrokken bij het Syrische comité. Daar hebben we vorig jaar hier ook voor gecollecteerd. Daar zal ze ook meer over vertellen. Maar toen we bezig waren, Ernst Klatten en ik, met sprekers voor het Filosofisch Café, toen dacht ik weer, misschien is het wel eens aardig om ons hier ook bezig te houden met Syrië, maar dan ook vanuit een filosofische insteek, namelijk hoe kan het dat ons dat wat minder aan het hart gaat, lijkt het wel. Hoe kan het dat sommige thema's wat verder weg blijven en andere thema's ons heel erg bezighouden. Dus ik hoef maar even corona te zeggen of vaccinatie. En dan zal hier denk ik een heel levendig debat kunnen ontstaan. En we kunnen daar de hele avond over praten. Maar als we het thema overzetten op Syrië, dan valt het een beetje stil. En weten we niet zo goed misschien wat we daarmee aan moeten. Waar komt dat nou vandaan? Ik ben heel blij, Desanne, dat je er bent vanavond. In ons midden. Van harte welkom. En katheder is voor jou. De opzet van de avond is dat we, het is anders al een inleiding houden van ongeveer 3 kwartier. Dan is er geen pauze waarin u wat kunt drinken. Er is wel een kort moment als u echt naar de wc moet, is daar even gelegenheid voor. Maar dan gaan we meteen verder met de vragen en dan rond 9:30 ronden we af. En dan is er nog de gelegenheid voor een drankje met het uitdrukkelijke verzoek om de 1,5 meter een beetje in de gaten te houden.
Goedenavond allemaal. Een van de allereerste vragen die ik krijg als ik over dit onderwerp mag spreken, dat is altijd, en dat vind ik een veelzeggende vraag die ik mezelf ook natuurlijk tot op vandaag ook zelf stel. En dat is dan meteen de vraag, waarom Syrië? Het is heel wonderlijk, en misschien zit dat ook wel in ons allemaal verankerd, om wanneer iemand zich voor iets inzet, te willen weten waarom nou net dat. En dan kan de tweede vraag daarachter komen, en dat is nog voordat je hebt geantwoord, dat is dan vaak een retorische vraag, waarom niet Congo, Jemen, en dan volgt er zo'n hele lijst, Wit-Rusland, de Oeigoeren, Iran, noem maar op. En eigenlijk is dat een beetje vergelijkbaar. Ik sprak laatst een paar jonge moeders, waarbij als iemand de derde baby verwacht, krijg je de vraag, hè, waarom nog een kindje bijna? Of moet iemand zich verantwoorden? En als iemand bij één kind laat, dan is dat ook. En dat zijn vragen waar eigenlijk vaak helemaal niet een hele weloverwogen redenen achter zitten, maar die te maken hebben met het hart, met iets wat je innerlijk weet of verlangt. Zo is dat bij mij ook gegaan. Was ik ooit in Syrië geweest? Nee. Was dat ooit mijn plan? Nou, later attendeerde een vriendin me erop die zei, goh, ik kan me herinneren dat je wel eens zei, ik zou wel eens een keertje naar Damascus willen. Dat is waar, maar dat was niet zo pregnant dat ik dacht toen ik die eerste neergeslagen demonstratie zag, oh, daar gaat mijn toeristische bestemming. Het antwoord is eigenlijk heel simpel waarom het Syrië was. U kunt het zich waarschijnlijk allemaal nog herinneren. Het voorjaar van 2011, het voorjaar eigenlijk een deel nog van de winter. Waarin er gelijktijdig, en die gelijktijdigheid maakte het misschien ook zo interessant, een aantal dingen aan de gang waren. Allereerst, en niet per se in die volgorde, kreeg je de Occupy-beweging. Mensen kregen het idee, goh, daar begint van onderop, gaan mensen zich organiseren om die grote bankencrisis en de gebrek aan ethiek daar aan te pakken. Tegelijk had je de beweging van onder andere WikiLeaks en dat daarin van alles opengebroken werd. En daarbij dan ook nog dat Tahrirplein in Cairo in Egypte, waar mensen zich dag na dag massaal verzamelden om hun stem te verheffen tegen de dictator Mubarak. Ik ben ooit wel eens in die tijd, bij een lezing geweest waarin dat ook deze drie dingen werden samengenomen en mensen die verlangden naar echt een grote omwenteling, niet alleen maar in een paar kleine dingen, maar in een soort, je zou kunnen zeggen, bewustzijnsomslag, daar werd dit, daar waren dit tekenen dat we in een andere tijd terecht aan het komen waren. Nou, dat is heel hoopvol en begrijpelijk. Terwijl je eigenlijk al heel snel zag wat er in Egypte gebeurde. Andere landen volgden. Het is overigens begonnen in Tunesië. Laat ik dat. Tunesië, daar was het begin en toen werd het in Egypte. En dat droeg zich zo door die Arabische wereld. En toen was Syrië aan de beurt en het interessante was, en dat zegt iets denk ik ook over onze tijd, dat er al een zekere Arabische lente moeheid was. Die was er ook al ten aanzien van bijvoorbeeld Occupy en ook een beetje terecht, want die mensen waren, die Occupy mensen, waren daar wel samen omdat ze heel goed wisten waar ze tegen waren. Maar ze hadden eigenlijk niet zo heel goed nagedacht en met elkaar gesproken over waar ze voor waren en hoe je die transitie zou kunnen bewerkstelligen. Dat kun je eigenlijk ook zeggen over deze Arabische lente-revolutie. Dat het feit dat het in de wereld begon te gisten, in de wereld van het Midden-Oosten, dat mensen daardoor de moed kregen en nu gaan wij ook, dat leefde daar heel krachtig, maar tegelijkertijd merkte je in ieder geval in Egypte als een van de eerste landen ook, van er is nooit nagedacht over een wat dan. En er is niet de ruimte om alleen al de wonden en de trauma's en de pijn van zoveel jaar zo'n regime onder ogen te zien en je af te vragen, moeten we daar niet eerst ook wat mee? En doordat dat tot zo'n chaos werd en weer overgenomen werd door militaire groeperingen, merkte je ook dat de belangstelling voor Syrië, waar in ieder geval bij mij thuis de televisie regelmatig aanging om dat Cairo te volgen, het ebde weer een beetje weg. Niet de demonstraties zelf in Syrië, in heel veel grote steden in Syrië, maar wel de belangstelling ervoor. En dat is iets wat we zeker in de coronatijd ook heel veel hebben gezien. Dat is dat we zeg ik nou, om het inclusief te houden, maar misschien zegt u nou, ik heb daar helemaal geen last van. Maar de media stuwen ons op in een bepaalde emotie, of dat nou angst is of een gevoel van hoop en bevrijding. Even gaat het aan alle talkshowtafels daarover en ineens is het weg en er vraagt ook niemand meer naar. Alsof het als een zeepbel, hè, wat je als kind als je bellen blaast, je volgt ze en ineens ben je in dat luchtruim aan het zweven om die bellen te zien en er blijken er een heleboel te ontbreken en je hebt niet gezien dat ze uit elkaar spatten. Dat is een dynamiek in het nieuws die heel, het lijkt bijna wel, soms denk ik bijna wekelijks sneller te gaan. En af en toe als het nog weer eens in beeld kwam, dan weet ik wel dat wanneer ik ten eerste zag, dat was wel goed georganiseerd, de enorme vreugde, het gevoel van broederschap, ook zusterschap, stonden ook vrouwen tussen, van die Syriërs waar ik niets over wist. En het geweld waarmee dat werd neergeslagen, buitenproportioneel geweld, dat raakte mij zo diep dat ik daarover in bed nog vaak wakker lag. En dacht, ja, wij hier in het Westen kunnen dat allemaal zien. Soms liepen er ook mensen met bordjes mee van waarom zwijgt de wereld? Jullie kijken hiernaar, maar jullie doen niks. En ik kon me dat, die emotie, daar kon ik me wel iets bij voorstellen. En nou ja, het is een emotie die ik, en ik vermoed veel meer mensen, bij het zien van oorlogen, bij het zien van rampen, maar er is een verschil tussen oorlogen en rampen, daar kom ik nog op terug, ook in de media, dat ik begon te lijden aan mijn eigen improductieve lijden. Dat je het bij jezelf waarneemt, de tranen, dat gevoel van onmacht, je proberen in te denken, goh, hoe zou het zijn om in dat land nu te leven? En dat ik me realiseerde, ja, dat kunnen allemaal hele diep gevoelde, oprechte emoties zijn, maar daar heeft niemand wat aan. En stel nou dat ik ooit een Syriër ontmoet en zeg, ja, zelfs als de televisie al uitstond, lag ik nog in bedje te bidden, dan kan ik me voorstellen dat zo iemand denkt, ja, nou en, ik heb jou niet daar niet iets van gevoeld. En toen, ik heb een aantal jaar een column gehad in Buitenhof, maar op dat moment had ik niet ergens een podium op die manier. Maar ik voelde, ik wil hier iets over schrijven. En ook daar was weer een soort afweging. Ik kan een heel woedend stukje schrijven. Luister, we zien dit allemaal. En waarom doet niemand iets? En in die verontwaardigde modus op Facebook mijn woede uiten. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk ook weer heel hypocriet. Want er zijn alleen al tijdens mijn leven zoveel conflicten en oorlogen geweest, waar ik wel degelijk dezelfde gevoelens bij kon hebben en ook niks heb gedaan. Sterker nog, ik ben in mijn studietijd dat is een lang verhaal, maar een maand in Sierra Leone geweest, waar toen, daar was ik al voor uitgeloot om daar naartoe te gaan, waar net de burgeroorlog was uitgebroken. Mijn ouders wisten van niks, want die lazen het Brabants Dagblad en ik heb dat ook maar niet verteld. Ja, daar stond dat niet in. En dus al iets meegemaakt, gelukkig geen doden gezien, maar wel gedrogeerde kindsoldaten, heel veel grenscontroles, een echte avondklok, heel anders dan deze was ingesteld en met veel meer risico. Daar heb ik aan den lijve gevoeld wat die spanning in de aanloop naar een oorlog is. En je neemt je voor om terug in Nederland je daarvoor te blijven inzetten en dat niet gedaan. En dan zou het natuurlijk heel raar zijn als ik dat met me meedraag en dan op Facebook ga zetten. Waarom doet niemand iets voor Syrië? Dus ik dacht, ik kan het ook heel anders doen. Ik kan het in 2-3 regeltjes zeggen wat mij daarin raakt en vragen, weet iemand waar er wat gebeurt voor Syrië? Dan is het heel duidelijk dat ik iets wil doen en ga ik niet de moraalridder uithangen. En dan ga ik even terug naar een woord wat Tom net gebruikte. En dat is heel interessant. Jij zei toen in 2011 de burgeroorlog uitbrak. Dat spijt me. Dat is inderdaad het woord wat altijd is gebruikt. Maar het is heel lang geen burgeroorlog geweest. Het was een oorlog van een dictator tegen de eigen bevolking. En een burgeroorlog veronderstelt verschillende groepen in een land en soms van landen eromheen die dat land willen hebben. Maar hier waren het mensen die simpelweg vroegen om vrijheid, om wat meer democratie, om gelijkheid en gelijkwaardigheid. Tegenover iemand die dat kennelijk al die jaren pertinent niet had willen bieden. En dat is een van de eerste dingen die ik heb geleerd toen ik me daarmee bezig ging houden. Hoe één zo'n woordje, en neem het je uiteraard niet kwalijk, maar hoe één zo'n woordje, burgeroorlog, neutrale term, zit niet per se iets beschuldigends in, de blik al een beetje kan veranderen. Nou goed, ik had dat op Facebook die vraag gesteld. Er kwam een student uit Leiden die medicijnen studeerde en zei, goh, dat is grappig, ik ben er ook een beetje in verzeild geraakt. Ik heb hem eigenlijk daarna nooit meer teruggezien na die ene keer. Maar ik kan je in contact brengen met het Syrische Comité in Nederland en die organiseren, tenminste ja, het was toen al een tijdje bezig, was in 2012, begin 2012. Die organiseren op 15 maart 2012 de dag van de Syrische, ik dacht schreeuw, we hebben een aantal keer andere namen gehad, Syrische hoop kan ook. Dus daar ben je van harte welkom, want dat is een herdenking van 1 jaar vreedzame revolutie. Ik ben daar naartoe gegaan en vlak daarvoor zei die jongen tegen mij, goh, sorry dat ik je nog eventjes, maar jij was toch vroeger van Buitenhof, zou jij daar een woordje willen spreken? En daar is het eigenlijk begonnen, dat ik dacht, oké, ik kan spreken voor een groep mensen en ik kan, ik wil niet zeggen, je duwt er een kwartje in en er rolt wel tekst uit, maar op zich genomen kan ik over best wel wat onderwerpen iets zeggen, of het zinnig is aan het publiek, maar in dit geval dacht ik, het is toch heel raar dat ik als Nederlander dan alleen omdat ik wel eens in het openbaar spreek iets zou zeggen over iets waar ik eigenlijk heel weinig van weet. Ik ken geen Syriërs. En toen zei de jongen, ja, maar dat is misschien precies wat je kunt zeggen. De onmacht die je beleeft als je gewoon als Europeaan, westerling, naar de televisie kijkt, dit ziet gebeuren en beseft, ik kan niks doen. Hou het daar maar bij. Dus ik heb dat zo goed mogelijk gedaan of geprobeerd die emotie en Het was voor mij een hele ervaring om daar te zijn met een, ja, eigenlijk vooral dus heel veel Syriërs die hier al veel langer woonden, want al veel eerder waren gevlucht voor het Assad-regime. En dus ook al Nederlands spraken, maar je bent toch voor een deel in een hele andere cultuur, andere muziek, ander eten. En op een gegeven moment komt er een mevrouw naar me toe, ze is nog steeds een hele goede vriendin, die dat eten mede had georganiseerd. En zij bedankt me en omhelst me en ik schiet vol. Dat was natuurlijk ook gewoon na een jaar, hè, niks met die emoties echt kunnen. En ik schaam me natuurlijk dat ik begin te huilen in de armen van een Syrische mevrouw. Dus ik zei dat ook. Ik zei, jeetje, dit is wel heel erg gênant. En toen dat u mij nou staat troosten terwijl, hè, ik het liever omgekeerd wilde. En toen zei zij, en dat heb ik me nooit gerealiseerd, maar later natuurlijk veel vaker, je weet niet hoeveel het voor ons betekent dat juist iemand die geen band heeft met een land, die daar niet mensen kent, dat die ook ziet hoe erg het is en daar geëmotioneerd door raakt. Toen dacht ik, ja, dat is iets wat we wel eens vergeten en de laatste jaren word ik me dat in allerlei situaties bewust, dat wij als mensen niet alleen maar onze woorden hebben om dingen uit te leggen, om een mening te geven, om onze gevoelens te uiten, maar dat we ook met taal kunnen zeggen dat we ergens geen woorden voor hebben. Dat we zo diep geraakt zijn dat we niet weten wat we moeten zeggen. En dat je door die onmacht te delen, wordt die niet minder. Maar je merkt wel dat je daarin eigenlijk een grote kloof slecht tussen de mensen die dit echt dagelijks meemaken en die beseffen van, het is opgemerkt. Het wordt een beetje meegedragen. Langzamerhand raakte ik daar steeds meer bij betrokken. Ik heb meegedacht, mocht meedenken over acties. Op een gegeven moment werd het in Syrië winter. Er waren een heleboel ontheemden. En zijn we hulpgoederen gaan verzamelen. Toen kwam inderdaad dat idee voor dat alternatieve boekenbal. Was ook grappig, het thema van het boekenbal dat jaar was zwarte bladzijden. Wat was het ook weer? Zwarte tijden, ja, zoiets met bladzijden en donkere tijden, zwarte bladzijden. En boekenbal was op 15 maart, dus weer de tweede herdenking van de vreedzame revolutie. Toen al was het zo dat ik al een klein beetje ging merken hoe ongelooflijk moeilijk het is om betrokkenheid vorm te geven. En ik denk wel eens dat mensen die dat doen voor het klimaat het een stuk makkelijker hebben. Niet om te vergelijken en ze al helemaal niet om het heldhaftig te noemen, maar die ijsbeer, die zegt niet iets terug. Die zegt niet, nou, zou je nou wel dat filmpje ervan maken? Of, die gaat niet met andere dieren de strijd aan, waarom wel de ijsbeer en niet de pinguïn? Maar op het moment dat je je met mensen engageert, krijg je ook te maken met wat er allemaal in die mensen al jaren leeft aan, ik denk inderdaad, echt trauma's. Dat had ik toen nog niet zo heel erg door. Veel van die mensen van de eerste garde gingen ook pas na een paar jaar vertellen wat ze in de cel hadden beleefd. Hoe het is om gemarteld te worden. Dat is niet een gesprekje wat je even voert met een kopje koffie. Dus wat daaronder zat was ook weer heel apart. Dat er dan weer mensen waren die het, Tom wat minder, omdat jij niet echt bij het comité zat, maar en tegen mij zeiden ze het niet, maar kwam ik er later via roddels dan achter. Want eerst was steeds de klacht, waarom lukt het ons zo slecht om er Nederlanders bij te betrekken? Toen was het ons gelukt om toch, ook in een hele Syrische sfeer, maar Nederlandse schrijvers daar wat te laten zeggen. Inderdaad, Freek de Jonge, Arnon Grunberg had vanuit Amerika speciaal een voetnoot geschreven. En vervolgens hoorden we zijdelings het verwijt. Ja, nu hebben de Nederlanders onze herdenking gekaapt en het was veel te Nederlands. Dus ik heb langzamerhand moeten leren, en daar ben ik nog steeds mee bezig, dat met mensen met deze achtergrond, en dat heeft niks te maken met de islam, maar alles met wat een dictatuur doet, daar zit zoveel pijn en zoveel achterdocht en zoveel het gevoel niet gezien te worden, dat dat ook nog eens meekwam. Om nou een hele geschiedenis te vertellen van al die jaren activisme, dat lijkt me hier ook helemaal niet aan de orde. Maar wat ik ben gaan ontdekken en ook ja, dat zelf natuurlijk ook ben gaan voelen, dat is dat er een enorm wapen is, en we kennen het misschien ook allemaal wel in persoonlijke relaties of op de werkvloer, en dat is het wapen van de stilte. Stilte beschrijven, en zeker in ruimtes als deze, als iets moois. Als even tot bezinning komen, vertraging, weer even ontdekken in jezelf waar het echt om gaat. Maar er is ook de stilte van het doodzwijgen. Van het gevoel hebben, wat later, toen veel vluchtelingen hier natuurlijk naartoe kwamen, zo vanaf 2014. En dat is wel bijzonder, ik heb veel jongens zien komen, vooral jongens, natuurlijk af en toe ook meisjes en gezinnen, maar die geen woord Nederlands spraken. En ik vind het soms, ik durf het niet openlijk te laten weten, maar een aantal Syrische vrienden kent de Nederlandse grammatica met de DT-regel en zo inmiddels veel beter dan een hoop van mijn Nederlandse vrienden. En dan denk ik soms, oh, wat zou ik dit Thierry Baudet graag laten weten als hij het heeft over die Syriërs uitzetten. Want in bepaalde dingen zijn Syriërs zelfs trotser op wat wij hier verworven hebben. Ja, zelfs bij de verkiezingen, nog voordat er stemrecht was, gingen sommigen alle partijprogramma's. En dan zeiden ze, ja, ik heb wel het gevoel dat het die partij gaat worden. Maar ik vind dat het mijn plicht is, nu ik straks over een paar jaar mag stemmen, dat ik ze allemaal helemaal ga spellen. Want ik mag stemmen. En dat wil ik niet iets slordigs doen van op het laatste moment met een natte vinger denken, die meneer of mevrouw spreekt me wel aan. Geweldig. Maar dat is een ander verhaal, dus daar komen we misschien straks nog op. Maar dit waren de moeilijke dingen waar we mee te maken kregen. En dus die hele stroom nieuwe Syriërs die meemaakten. Ze waren eerst heel blij dat Syrische comité bestond. Dat is overigens, moet ik even, ja, het is een beetje slordig, maar ik maak even een stapje terug. Dat is meteen op 15 maart 2011, dus tegelijk met die eerste demonstraties, opgericht door die Syriërs die hier al waren. Zeg maar de politieke asielzoekers. En die zoiets hadden, wij hebben echt geleden voor die paar grammetjes vrijheid en bewustwording. En nu willen wij vanuit dit veilige land onze landgenoten daar steunen, Nederlanders informeren. Het geeft al te denken, dat had ik in het begin nog niet zo door, maar de oprichtingsvergadering met de statuten, die schijnt 9 uur geduurd te hebben. En ik denk inmiddels dat er heeft uitgezien, dat weet ik eigenlijk vrij zeker, als een Poolse landdag. Met een hoop door elkaar geschreeuw en moet er nou wel of niet een aparte stem komen voor de Koerden en hoe gaan we dat doen met religieuze lijnen. Nou, goed, die nieuwe stroom Syriërs had een hele andere ervaring. Laten we zeggen dat die eerste groep bevat bijvoorbeeld veel, soms ook zelf meet, maar veel intellectuelen. Die wat ze konden lezen in Syrië destijds ook hebben gelezen. Die op de hoogte zijn van dat die komt altijd weer terug. Dostojevski, Nietzsche, zich ook verdiepte in elkaars godsdiensten. Dus moslims die dingen weten over het christendom en vice versa. Die nieuwe stroom waren met name ook veel jonge mensen die, voor wie dat anders was, die misschien niet nog de verdieping hadden, maar wel gewoon door begonnen te krijgen, ook een beetje door internet, hè, hoewel dat daar heel schaars is, maar door Facebook en zo, van in wat voor wereld leven wij en we krijgen geschiedenisles die niet klopt en we moeten iedere morgen voor Assad, eerst voor pa Assad en later voor Assad junior, hè, moet op het schoolplein voor de vlag en zingen hoe groot die is en... Al die mensen zijn opgevoed bijvoorbeeld, ze denken dat dat een typisch Syrische spreekwoord is, maar wij kennen het natuurlijk ook, alleen betekent het wat anders, de muren hebben oren. Daar zijn mensen vanaf het moment dat ze in de wieg liggen, doordezemd van de gedachte dat je zelfs met je beste broer of neef of je vriendinnetje niets kunt zeggen over wat jij denkt, over politiek of over religie of alleen al denkt over oneerlijke verhoudingen. Dat hoeft nog niet eens een politiek bewustzijn te zijn. Onmiddellijk staat er een busje klaar, of je nou uitgaat in een cafeetje. Overal zijn mensen die je kunnen verraden, die enorme dossiers bijhouden en binnen de kortste keren verdwijn je. En de beulen daar, die gelden wel als de 's werelds ergste beulen. Interessant zijspoor, maar pa Assad, Hafez Assad, die heeft vrij snel nadat hij de macht had genomen in Syrië, en daar die dictator werd, heeft hij asiel aangeboden. Dat is altijd een beetje onder de radar gebleven. Het was wel bekend, maar kon geen uitlevering plaatsvinden aan een van de grootste, Alois Brunner, een van de grootste kampbeulen van de nazi's. En in ruil daarvoor gedacht, nou dat is handig, dan krijg ik tips over hoe je mensen nog beter kan martelen. Dat is daar allemaal gebeurd. Wat een van de moeilijke dingen is. Waardoor denk ik in zijn algemeenheid, ga ik zo wat zeggen over waarom oorlog zo weinig op engagement kan rekenen of dit soort bewegingen. Maar een van de dingen die ongelooflijk knap is gedaan door vader Assad, maar deze Assad is wat dat betreft nog knapper. Hij ziet er niet uit als een dictator. Het is niet iemand zoals die idioot van een Gaddafi, waarvan je meteen denkt, nou daar zitten behoorlijk wat draadjes los, wat een griezel. Hè? Hij komt westers over, heel rustig, ambtelijk, saai. Hij slist een beetje. Een tandartsopleiding voor een heel... Een oogartsopleiding voor een groot deel ook buiten de deur in Engeland. Zijn vrouw is helemaal verengelst, opgevoed. Heeft bij grote banken gewerkt, ziet eruit. Ze heeft zelfs op een gegeven moment, voordat dit gebeurde, op een glossy gestaan en dan was het de Desert Rose. En ze draagt geen hoofddoekje. Zij komen uit een Alevitische familie. Dat is een Sjiïtische minderheid in de islam. En die had altijd heel weinig rechten. Maar wat je natuurlijk krijgt vaak als dan een minderheidsgroepering de macht neemt en de hele regering Alevitisch maakt, werd dat een meerderheid. En een van de knappe dingen van dat Alevitische is, dat het ziet er allemaal in onze ogen, en nogmaals dan zeg ik weer ons, laat ik het tot mezelf houden, maar het ziet er allemaal wat westerser en verlichter uit. Inderdaad, het hoofddoekje is er niet, het is allemaal wat ingetogener. En wat pa Assad heel goed wist, dat is hoe dol wij zijn in het Westen. En dat heeft natuurlijk zeer lang onder Frans protectoraat ook geweest, waar dat die gedachte van de scheiding van kerk en staat heel duidelijk ook leeft. Dat wij zijn een van de weinige landen in het Midden-Oosten waar we al die religieuze minderheden naast elkaar kunnen laten bestaan en de vrede kunnen bewaren. En voor veel westerse toeristen, ik ken vrij veel mensen, ontmoette ik soms later, die zeiden ja, maar Syrië, platteland is inderdaad een beetje primitief en vuilig. Het is toch prachtig dat je daar ziet dat dat naast elkaar kan leven en bijna multicultureel. Maar Assad beweerde dat dit alleen maar kon door met zo'n harde hand te regeren en door daarmee volgens hem de soenitische smeulende brandhaarden van sectarisch geweld de kop in te drukken. Zoiets wordt natuurlijk een self-fulfilling prophecy. He, als niemand zijn mening mag uiten en jij zegt de hele tijd ja, maar dat is omdat er smeulende brandhaarden zijn. En op een gegeven moment worden die boos. Dan kan je zeggen, kijk, dat heb ik toch al die jaren al gezegd. Dat is een hele knappe tactiek. Dat is net als een hond voortdurend trappen en wild maken en een hok opsluiten. En zeggen dat moet wel, want het is, ik wil niemand op het erf. En op een gegeven moment laat je die hond wel los en zeg je, zie je wel, het is een hele valse hond. Dit zijn de trucjes die zijn gebeurd en ik vermoed ook dat dat heeft gemaakt dat het Westen nog meer heeft gedacht, niet te veel mee bemoeien. Misschien is dat van die gifgasaanvallen toch niet helemaal waar. En er is een heel knap spel daarmee gespeeld ook van, is het misschien dan weer in scène gezet? En juist dat diffuus houden van de dingen. En dat weet Assad natuurlijk heel erg goed. De diep gewortelde, zoals je natuurlijk in de jaren 20 van de vorige eeuw het antisemitische klimaat, met name in Duitsland, al heel erg groot was. Het was echt al aan het smeulen, je hoefde er een lucifer bij te houden en je kreeg de gedachtegoed van de nazi's en alles wat eruit gevolgd is. Maar ze zijn daar in het Midden-Oosten ook niet gek. Ze weten allang dat iets dergelijks nu al jaren smeult waar het de islam betreft. Dat we daar, zeker sinds 9-11, er staat nu niemand meer op die zegt het zijn untermenschen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er toch, het is een beetje tweederangs burger is het wel. En zeker, ik trek al heel lang met heel veel islamitische vrienden en vriendinnen op. En dan maak je het ook mee dat een tram bijvoorbeeld net doorrijdt als je vriendin met een hoofddoekje aankomt lopen en voor mij wel stopt. Bestaat zogenaamd niet, is er al heel lang. Dat spel, en wat Assad op een gegeven moment heeft gedaan, is die retoriek eigenlijk weer nieuw leven inblazen, waarbij bijvoorbeeld, dat weten weinig mensen, terwijl die stukken zijn er toch echt verschenen. IS is ontstaan doordat hij op bepaalde plekken met Irak de grenzen heeft opengezet en de jihadisten heeft vrijgelaten uit de gevangenis. Nou, die vinden elkaar, die hebben zo hun eigen agenda en Assad kan zeggen, kijk, dit is waarom ik die demonstraties moest neerslaan. Want ja, voor je het weet grijpen ze naar de wapens. Dit zijn conflicten en daar merk ik van dat ik nu achteraf steeds beter ook ga begrijpen waarom veel mensen zich liever niet echt hiermee willen engageren. En dat neem ik ze ook steeds minder kwalijk, omdat ik af en toe denk, oh, het is ook wel een wespennest. Voor zover ik ze al iets kwalijk nam. Maar dat je merkt dat naarmate zo'n conflict langer duurt en de aandacht eigenlijk Hij was al niet erg groot. Hij laaide even op in 2016 toen met de val van Aleppo. Dat is ook wel weer interessant, hè? Het was een beetje zo rond kerstmis. Dus dan toen ineens was de Dam wel vol met mensen met een kaarsje. Dat vond ik ook pijnlijk, omdat je denkt, goh, namens het Syrisch Comité heb ik dit al zo vaak gezegd dat dit gaat gebeuren. De vluchtelingen kon je ook al vrij lang zien aankomen. En iedere keer is het weer, daar heb je die hype weer. Hè? Wat overkomt ons nou? En dan zouden het die vluchtelingen zijn die hier met verkeerde bedoelingen komen. Of we zoomen heel erg in op die paar IS-strijders die er bij de vluchtelingen zitten. En ja, die zijn er. Maar hoeveel mensen hier op dit moment zijn die hetzij op die manier met een leugenachtig verhaal zijn binnengekomen. Of hier alsnog steeds meer teruggegaan zijn naar het Assad-verhaal, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld een heleboel van mijn activistische Syrische vrienden steeds minder activistisch durven worden, omdat er overal, en dat was ook in 2013, werd ik ook bespioneerd, er zijn constant spionnen die je aanbrengen, die ervoor kunnen zorgen, kijk, dat is voor mij allemaal niet zo eng. Maar het is al een paar keer gebeurd dat iemand hier op Facebook, zelfs als het in versluierde taal is, zodat alleen mede-Syriërs het begrijpen, of onder een andere naam, dat het regime weer zo krachtig in het zadel zit, dat ze het bijhouden. En dat het kan betekenen dat jouw oom of jouw neef ineens op het bureau wordt geroepen dat hij zijn telefoontje moet tonen en dat hij daarom in de gevangenis belandt. Alleen maar omdat hij familie is van een revolutionair. Die dingen gaan over Assad. Die gaan over een hoop regimes. Ik las nu laatst weer dat Israël stiekem gezichtsherkenning van Palestijnen gebruikt om ze op te pakken. Ik bedoel, het is niet alleen maar Syrië waar dit soort dingen gebeurt. Maar het kan ook gebeuren door die stilte. Want op het moment dat jij denkt, nou ja, de wereld is even verontwaardigd, maar uiteindelijk willen ze ook van die vluchtelingen af. Zijn ze ook, Baudet heeft dat debat aangevraagd al een paar keer en in afgelopen mei was het dan zover. De toon is vreselijk, maar nog vreselijker, dat kun je verwachten. Maar nog vreselijker is het dat er dan gewoon een hoop Kamerleden zijn die niet die toon gebruiken, maar wel zeggen, ja, er moet inderdaad wel goed onderzocht worden welke regio's inderdaad veilig zijn, dat het salon veeg wordt. Dat vind ik ongelooflijk. En dat het salonveeg wordt en dat de meeste mensen dit debat niet eens hebben gezien. Besef ik heel goed, ik zie ook een heleboel debatten niet. Maar wat zegt het over ons dat we wel, en ook dat heeft lang geduurd, maar de pijn kunnen voelen van de mensen die de dupe zijn van de toeslagenaffaire. En dat zelfs hartstikke goed bedoelende vrijwilligers voor Syrische vluchtelingen het presteren om te zeggen, nou, en nu heb je je verblijfsvergunning en je huisje en je spreekt goed Nederlands, moet je die zwarte bladzijde maar even omslaan. Dat is niet te geloven. Dagelijks zijn er emo-programma's waar mensen, een bekende Nederlander, aan een talkshowtafel mag huilen omdat zijn vader van 75 is overleden. Ja, en ik ga er een boek over schrijven. En bedoel, natuurlijk is dat erg, maar het is wel buiten proportie of dat Gordon is of zo, maar ik zeg maar wat, dat als de moeder van Gordon dood is, of het hondje van Gordon, geloof ik onlangs, dat daar aandacht voor is, en dat we tegen mensen die voor hun ogen, jonge jongens, die in die demonstraties hebben gezien hoe een aantal van hun studiegenoten werden neergeschoten of doodgetrapt of verdwenen. En die dan die hele tocht hebben gemaakt. En soms met alle uitbuiting ook weer van mensensmokkelaars, van mensen in Turkije en Libanon waar ze baantjes hebben gekregen, waar ze zijn uitgebuit of 3 baantjes op een dag moesten nemen om die tocht te kunnen maken. En dan kom je hier. En ook hier, ik heb een tijdje relatie gehad met iemand die in een opvang zat voor statushouders. Dus ook was op zich wel weer geestig hoor, dat je daar dan buiten eventjes zit en dat vrijwilliger. En u bent de taalcoach? Nee, ik ga met Mohammed. Maar dus toen kon ik het ook, ja, het was niet de reden dat ik dacht, goh, laat ik echt participerend onderzoek doen natuurlijk. Maar meemaken hoe dat is, dat wachten. En dat is ook lastig. Daar is niet één iemand de schuld aan. Daar kun je niet van zeggen, dat is het COA. Maar al die dingen bij elkaar. En dan mag je blij zijn dat je hier bent. Dat zijn de meesten overigens ook. Maar het zou toch wel heel raar zijn als je dan dit soort trauma's even een bladzijdetje omslaat. Dit soort conflicten die nu pas bovenkomen, en dat zijn geen gewapende conflicten. Maar bijvoorbeeld wat ik een aantal jaar geleden merkte, 2019, toen de Turkse invasie in de Koerdische gebieden was, dat Syriërs weer nauwelijks konden meeleven ineens, terwijl we ooit samen zijn begonnen met de Koerden. En dat is eigenlijk een beetje wat je soms ook ziet in een gezin. Mijn moeder komt uit een gezin met de nodige trauma's, zou je kunnen zeggen. En een vader die ook iets van een dictator had. Laat ik zeggen dat die een aantal kinderen beschadigd heeft. En op een gegeven moment merkte ik, toen ik ouder werd, iedere oom en tante heeft daar ook, de een heeft er wel last van gehad, de ander minder. Maar iedereen heeft ook zijn eigen, zoals dat dan heet, copingstrategie. Maar onderling is er ook een voortdurende strijd om wie vertelt het ware verhaal. Wie heeft hier het meeste recht op troost? Die dingen moeten waargenomen worden en dat kan alleen als die betrokkenheid iets anders is dan alleen maar eventjes zeggen wat vind ik het erg. Dat is echt proberen naast mensen te staan en het uit te houden in ook al deze spanningen. Begrijpen dat mensen in dit soort situaties slachtofferverhalen van decennia terug gaan reanimeren. Omdat dat hun houvast wordt. Je hebt mensen die ineens, terwijl ze een paar jaar geleden nog als vrienden om de tafel zaten, zeggen ja, maar zijn grootvader heeft mijn grootvader in de tijd van het Ottomaanse Rijk. En dan kan je wel zeggen, dat doe ik ook hoor, van hallo, het Ottomaanse Rijk, dat is er nu niet. Ik denk dat Erdogan daar iets anders over denkt, maar dat is een ander verhaal. Zullen we dat even buiten beschouwing laten, maar zien hoe dat psychologisch werkt, dat is heel belangrijk. En dat kan eigenlijk, denk ik, alleen maar als je zo'n onderwerp trouw blijft. En alles in deze tijd, en dat is denk ik de grootste dictator, daar is Assad een kleine jongen bij. Alles in deze tijd is erop gericht dat wij niet meer trouw kunnen blijven aan één bepaald onderwerp. En dat maakt niet uit of dat Syrië is, of dat het inderdaad de Palestijnse gebieden is, of het klimaat, of een volk in Afrika, of dat het de zorg is voor mensen in de bijstand of in de schuldhulpverlening. Die rangorde van wat erger is en niet erg, daar gaat het niet om. Maar kunnen wij, en laten we elkaar ook toe, om ergens ons aan te verbinden, te zien dat we de doelen misschien die we hoopten te bereiken niet haalden. En dat het toch zin heeft om het daarin vol te houden. Nee, daar krijg ik ook met vanavond niet. Hè. Dit zijn allemaal niet dingen waardoor Assad denkt, potverdorie zeg, zo heb ik er nog nooit naar gekeken, misschien moet ik eens opstappen. Dat ben ik me al jaren bewust. En ook dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om de man in Den Haag te krijgen. Hoe geweldig dat alleen al voor het rechtvaardigheidsgevoel van mensen zou zijn. Maar om af te sluiten, ik woon sinds een aantal jaar in een leefgemeenschap met vooral veel dertigers. En we hadden het afgelopen weekend een weekendje met z'n allen en dan zoeken we ook naar de verdieping. En een van de dingen was dat we ook naar aanleiding van een thema een rondje maakten over, nou ja, de vraag hoe bouwen we verder aan wat betekent het om gemeenschap te zijn en hoe kan ieder individu in die gemeenschap tot zijn recht komen en hoe kunnen we ons als individu ja, wat meer betekenen voor het hele hofje waar we in wonen en ook buiten het hofje. Ah, mooi gesprek, hè? En toen vond ik het zo interessant en daarom ben ik ook echt al lang dat stadium van verontwaardiging van waarom blijft iedereen zo stil wel al kwijt. Dat ik zie met name aan dertigers dat er enorme diepe idealen zijn. Maar ze staan tegenover een wereld waarin bijna te veel aan de hand is. Moria, het klimaat, dat er zulke oneerlijke prijzen zijn voor dingen, dat bedrijven nog aldoor mogen vervuilen en zich verrijken. En dat ze ook zeiden, eigenlijk stuk voor stuk, dan ga ik mijn schouders ergens onder zetten. Dan ga ik als consument heel goed opletten. Ik doe mijn auto de deur uit. Van allerlei voorbeelden kwamen langs. En dan het gevoel, maar waar leidt het toe? Dat ging ook over langs eenzame bejaarden gaan. Dat waren allerlei onderwerpen. En dan steeds het gevoel, ik doe het niet goed genoeg. Ik haal mijn doelen niet. Het is op een gegeven moment ook niet meer dat je er op sociale media de likejes voor krijgt, maar meer, oh god, daar heb je haar weer, of hem. Alsof het jouw hobby is. En aan de andere kant, de keren dat je het hebt gedaan en het je wel is gelukt, het idee, ik had eigenlijk iets anders moeten doen. Hè? Bij Syrië elke keer de vraag, waarom niet Jemen? Ja. En hoe kunnen we, en dat is voor mij net zoveel een vraag als voor denk ik iedereen, hoe kunnen we die trage trouw, waarin je ook dus al die tegenslagen meemaakt. Het is, wat dat aan gaat, precies een huwelijk. Dat in het begin, er is ook een fase geweest dat ik bijna verliefd was op Syrië zelf. Ik begon een beetje Arabisch te verstaan. Je komt bij heel veel mensen thuis en op bruiloften, verjaardagen. De Arabische muziek, dat eten, het zit ook gewoon, überhaupt, er zit iets van dat levensgevoel gewoon in mij. Dus het was ook een soort thuiskomen, anders had ik het waarschijnlijk ook niet volgehouden. En de Syriërs hebben mij ook ontzettend veel geleerd. Toen mijn vader overleed, hij had een uitvaart in Vlijmen, als klein dorpje in Brabant. En ineens waren er 9 Syriërs, waarvan ik er ook nog eens 2 niet kende, daar naartoe. En ik zag ze zo en ze zeiden, ja, maar dat is toch normaal, jij bent familie. Dat is geweldig. En zo heb ik veel meer geleerd. En dat is denk ik waarom het ook nooit een opgave is. En ook niet meer iets wat met ethiek te maken heeft. Of met engagement. Op een gegeven moment door dik en dun ook met de conflicten. En de moeilijke trekjes. En de spelletjes. En die heb ik ook. Ga je door zoveel heen. Dat je elkaar leert kennen en heus wel eens denkt, oh nee, nou zou ik er wel mee willen kappen. En die, nou, corona heeft een kleine fijne pauze ingelast voor ons allemaal. Maar dat ik denk van die kracht om echt in het relationele je te verbinden en dus ook te leren en je te laten opvoeden, heropvoeden, confronteren met jouw blinde vlekken, om daarin samen dat ideaal vorm te geven. Dat is misschien eigenlijk al waar een nieuwe wereld begint. Ook als je dat ideaal zelf niet mee gaat maken, niet op de manier waarop je het je soms wel eens hebt kunnen voorstellen. Maar ik geloof dat, en ik denk dat dat op veel plekken in de wereld gebeurt, en gek genoeg haalt dat nooit het nieuws. Maar waar gemeenschappen of hoe kort ook kringen ontstaan waar mensen zich, zoals u nu ook, een hele avond wil luisteren en nadenken over die vraag waar je je op die manier met elkaar en met een onderwerp verbindt. Dat is misschien al een klein beetje van een wereld waar we ook naar op weg kunnen zijn. En dat haalt nooit, bijna nooit, Twitter of het 8-uur-journaal en de talkshows. En gelukkig maar.
Dankjewel. Het is heel even een 2 minuutjes pauze dat u even uw gedachten kunt ordenen. Misschien even na kunt denken ook over een vraag. Als u thuis meeluistert is dit het moment om even misschien een kopje koffie te halen. Wij gaan straks na afloop wat drinken. Een hele korte pauze. Het is wel zo dat u geacht wordt hier in de kerk op uw plaats te blijven zitten. En vanwege de corona niet mag rondlopen. En dan gaan we over 2 minuten verder. Heeft u al nagedacht over een vraag? Ik zal zo meteen rondlopen en het gaat volgens het recept dat ik de microfoon in eigen hand hou vanwege de corona, maar ook vanwege het tempo en de vaart in de avond. Dezelfde kan de vragen beantwoorden.
Nou, dat weet ik niet.
Ja, ik weet zeker dat je een antwoord hebt. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Ja.
Ik zag daar, kom ik hier en dan kom ik. Ik hou dus een microfoon vast.
Tom doet dat heel goed hoor. Dank u wel voor het mooie, voor het goede verhaal. Zoveel emotie proef ik. En ik proef ook dat u iets wilt bereiken. En vanuit, een beetje vanuit mijn ervaring vraag ik altijd aan dit soort mensen. Wie is uw voorman? Wie gaat voor u de barricade op? Met wie wilt u de oorlog gaan winnen? Tegen deze Assad of in Jemen of tegen de Saoedi's of tegen de Israëli's. Met wie gaat u ze winnen? Wie trekt uw kar? Want u bent allemaal kar.
Mm-hmm.
Dus wie is uw boegbeeld?
Van de Syriërs?
Nee, van uw groep. Want u wilt ook iets bereiken voor deze mensen.
Ja, ik denk dat een groot probleem is. Omdat we... iedereen verlangt zo naar democratie dat het lastig is om iemand aan te wijzen die dat zou kunnen doen. En je ziet ook dat, dat is ook heel interessant, dat er mensen zijn die in Syrië zelf of in ballingschap die kar soms hebben willen trekken. En daarbij zijn er mensen die soms toch zich lieten verleiden door het geld of door de status die dat met zich meebracht. Omgekeerd ook mensen die dat helemaal niet deden, maar die van datzelfde worden verdacht. Dus het is, ik hoop niet dat er nu allemaal Syriërs ook meeluisteren, maar het is vaak in de categorie. En degene met wie ik dit het langste doe is een Syriër ook. Je moet hierbij wennen aan het feit dat het is, je doet het nooit goed. En ik weet wel waar hij is, Karam heet hij, best wel vaak dan zelf ook gekozen tot voorzitter. En op het moment dat hij iets, ja, hij mag 10 keer krachtdadiger zijn, maar als hij al een klein beetje krachtdadig is, dan zijn er wel weer mensen die, en gelukkig kan ik geen Arabisch lezen, die op Facebook zetten van het is de nieuwe Assad.
Ik begrijp je vraag ook in geestelijke zin. Ik dacht
of bedoelt
ook,
u het ook als inspirator?
Wie is je inspirator? Zo heb ik hem ook verstaan.
Of,
nee, zo bedoel je het niet. Maar in ieder geval, daar ben ik zelf ineens nieuwsgierig naar. Maar jij bedoelt iets anders.
Ja, ik bedoel gewoon heel praktisch.
Ja.
Wie belt Jinek op en zegt ik wil binnenkomen binnen 14 dagen bij jou aan tafel zitten om mijn verhaal te doen namens deze groep die het allemaal verdomd goed bedoelt en zo. Dat ja. is gewoon...
Die... Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel eens gedaan. Maar het is eigenlijk meer omgekeerd. Maar dat is sowieso met de mediawetten hoor. Ik bedoel, bij mijn uitgeverij zit iemand die bladen en kranten opbelt. Desanne heeft een nieuwe roman. Maar als die bladen en kranten daar niks mee doen. Het laatste boek is niet eens echt besproken. Het is niet zo dat je, dat je op de tafel kunt. Maar je zit met een beetje het probleem. De paar keer bijvoorbeeld dat we wel degelijk in de media zijn geweest. Dan wil men heel graag het persoonlijke emotionele verhaal van de ontberingen. En eigenlijk zo min mogelijk de politieke structuren. En dus dan krijg je erbij, we willen dat het liefst dat het een jonge vrouw is, dat ze al goed Nederlands spreekt. En dan het verhaal van, goh, hoe was jouw jeugd daar en zo. Als je het nou maar in het hele particuliere trekt. En dat is makkelijk, want dan kan de kijker natuurlijk wel mee voelen. Maar die ziet het totaalbeeld niet. En wij hebben omgekeerd ook, ik heb ook wel eens aan de lijn gehangen, dat er dan bij Buitenhof notabene in de begintijd een jonge Syrische vrouw regelmatig werd uitgenodigd, waarvan je weet, die zit helemaal in het Assad-kamp. En zo iemand zegt dat niet, want dat is het knappe van de poppetjes van Assad. Ze zullen altijd wel erkennen dat hij een dictator is, maar ze draaien het zo dat ze zeggen, ja, maar toen was het tenminste nog wel dat we geen hoofddoekje hoefden te dragen. En die mensen, bedoelde, neem ze niet kwalijk, maar die geloven dat ook echt. Als jij niet te maken hebt met die onderdrukkende kant van een regime, dat is hetzelfde als dat je soms oude Duitse mensen hoort zeggen dat het hartstikke leuk was bij de Hitlerjugend. Eerlijk gezegd kan ik me daar best iets bij voorstellen.
En
maar
die
dat bedoelt u niet.
Ja, nee, maar goed. Die inspiratiekant vind ik ook interessant. Omdat je bracht ook het element in van trouw blijven aan datgene waar je aan verbonden hebt. En ik heb het gevoel dat die gedachte ook ergens een bron vindt. Of een begin. Dus. En die ligt misschien niet, dat ligt misschien niet in Syrië of in dat onderwerp, maar in iets anders.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. En natuurlijk zijn er een heleboel mensen die je inspireren. Ik denk wel dat ik heel erg, maar dat durf ik niet te zeggen, omdat ik hoop dat duidelijk is dat ik me daar totaal niet mee identificeer. Maar iemand als Bonhoeffer heb ik wel heel, vind ik heel, heel groots daarin. Die heeft mij ook wel daarvoor al laten zien dat inderdaad zwijgen ook het effect onbedoeld kan hebben van instemmen.
En misschien is het goed, want misschien weet niet iedereen wie Bonhoeffer is, dat je in twee zinnen even
kern van Dietrich Bonhoeffer was een jonge theoloog, Duits, die eigenlijk al heel snel door, überhaupt had hij ook van allerlei dingen in de kerk wilde die veranderen. En Maar die had al heel snel door dat hele vraagstuk rondom de omgang met de Joden. Er ging een brief rond, de kerk hoeft verder niet zich echt aan te passen, maar de mensen die van oorsprong Joods waren en bekeerd waren en dus naar de kerk gingen, ja, was echt, als die nou maar niet meer komen, is het wel oké. Want hebben heel veel Duitse kerken getekend. Toen is Bonhoeffer bijvoorbeeld heel, hij was echt nog jong, maar overmoedig bijna in de pen geklommen. En die heeft die Duitse kerk echt aangeklaagd van ja, maar dit is niet zomaar een noodmaatregeltje. Hè, van nou ja, dan ga je maar niet naar de kerkdienst. Maar dit gaat een kant op. En vanaf het moment dat hij dat heeft gezien, heeft hij zich ook actief ingezet om Joodse mensen over de grens te krijgen met Zwitserland. En in allerlei verschillende verzetsgroeperingen gezeten. En uiteindelijk, omdat zijn zwager Hans von Danjani, ik kan nooit uitspreken, maar die zat bij Buitenlandse Zaken onder Hitler, maar als spion. En die zat in de club van von Stauffenberg om die aanslag te plegen. Nou ja, daar was hij dus zijdelings ook bij betrokken. En wat ik daar überhaupt, dat is misschien wel ook interessant om te noemen, Bonhoeffer was bij uitstek een pacifist. Hij heeft zelfs op de rol gestaan dat hij Mahatma Gandhi zou gaan ontmoeten. Zo'n brief is intussen geweest. Maar dat ik het zo dapper vind, dat terwijl je dan dat in je diepste wezen nog steeds zo voelt, toch kunt denken, ja, maar het kwaad wat Hitler heet is zo groot, er is geen andere weg. En bereid bent, niet uit te zeggen, nou, ik ben van standpunt veranderd, maar de schuld daarvan ook te willen dragen, van ja, dan heb ik bloed aan mijn handen.
Ik kom even naar je toe, want dan is het en in de kerk en thuis te verstaan.
Van Stauffenberg was toch al heel erg gewond in de Eerste Wereldoorlog.
Ja, nee.
Er waren toch talrijke pogingen gedaan, ja, om iets te doen aan Hitler, niet, ja, aan zijn regime.
Ja,
aan Hitler, hè.
Mm-hmm.
Want Duitsland had het heel zwaar.
Ja.
Dus ze wilden graag een verlossing hebben.
Ja. Nee, maar ik had het nu even over Bonhoeffer, die uiteindelijk gearresteerd is. En het gaat mij om iemand die dus ook theologisch zo die vredesvragen heeft doordacht. En op een gegeven moment deel uitmaakt van de kringen die een aanslag wilden plegen op Hitler. Ja, maar dat is ook zeker waar, ja.
Ik wil weer even terug naar het verhaal, naar Syrië, naar het engagement. En is er een vraag? Ja.
Misschien heb ik niet alles op de juiste manier geïnterpreteerd. Ik kreeg eigenlijk de indruk dat wij ergens van beschuldigd werden. Dat wij afzijdig bleven. Maar wat wordt er nou van ons verwacht? Wat kunnen wij?
Ja, nou ja, ik heb juist geprobeerd om te zeggen, dat was natuurlijk af en toe wel een emotie. Natuurlijk is dat zo, dat is hetzelfde denk ik, als wanneer je midden op de weg iemand bloedend ziet liggen en iedereen rijdt er langs. Dan kan je toch ook zeggen, goh, dat is niet helemaal leuk. En ik heb veel te maken met slachtoffers, dus ja, dan maar dus, ja, nogmaals, ik dacht eerlijk gezegd dat ik toch bij herhaling heb gezegd dat het niet als een beschuldiging bedoeld is.
Wat kunnen we doen?
Ja, wat we kunnen doen, dat is denk ik dat wanneer je in contact komt met Syriërs of er weer iets wordt georganiseerd daar rondom, er echt omheen staan, benieuwd zijn naar dat verhaal. Maar dat hoeft niet alleen met Syriërs, het gaat ook om andere mensen. Ik denk dat het niet zo problematisch is voor het willen helpen van een ander, als dat uit een houding is, want dat voelt de ander, ik ga jou eens eventjes helpen. Dat is eigenlijk een perfecte manier om toch weer een pleister op iemands mond te plakken. He, ik vind, nou ja, ik heb het zelfs op een gegeven moment ook gehad met een mevrouw van het COA, dat ik bijvoorbeeld namens deze Mohammed belde om een vraag te stellen. En hij is vrij timide, hij had ook een hele zware depressie. En de toon waarop die mevrouw tegenover mij over toen mijn vriend sprak, hè? Ja, mevrouw, maar Mohammed begrijpt dit niet zo goed en dat. En dat ik bijna, natuurlijk heb ik dat niet gezegd, maar dat ik bijna wel wilde zeggen, mevrouw, deze meneer die weet waarschijnlijk meer van moderne kunst en literatuur en filosofie dan u. Maar hij wordt over hem gesproken alsof het een of andere sukkel is. Nou, dat vind ik heel. En ik denk dat dat iets is wat we onszelf steeds moeten afvragen bij alle slachtoffers die in de media komen, of bij alle groepen, hè, de moslims of de vluchtelingen, of dat als je niet wil meedoen aan het discrimineren ervan, als je niet wil, dan kan er dat die andere tendens komen, en die heb ik erg veel gezien, en dat zou voor mij al een opstapje zijn van dan mag iemand even op zijn oet spelen en met de hummus rondgaan en een dansje doen, en dan is het, oh, wat een mooie cultuur, wat leuk, en dat is niet gelijkwaardig. Nee, en dat heb ik, ja, daarvan denk ik wel, als je waarin dan ook jezelf laat ontmoeten. En besef dat die wederkerigheid, ik denk dat iets is wat je kunt doen. Maar op dit moment voor Syrië zelf is heel weinig te doen. Wij kunnen er niet meer in met onze hulpgoederen. Geld kan er nauwelijks meer in. Het is echt afschuwelijk. En daar gaan de mensen die hier dus een heel goed leven hebben opgebouwd helemaal ook aan onderdoor. Want je weet dat je familie nauwelijks kan rondkomen, gevaar loopt en je staat machteloos. Maar meer ruimte bieden alleen al aan die verhalen. Meestal deed ik dit ook samen hoor met een Syrische vriend of vriendin. Ik vond het ook wel fijn om het nu, omdat het in een wat breder thema is getrokken, alleen te doen. Maar wij, ja, om ook terug te komen op die media, wat ik een heel goed punt vind, is, gaat het ook lukken, en dat is voor ons nu ook een vraag, om echt met mensen te praten in plaats van over ze, of iemand aan het woord te laten van wie we alleen de traan willen en de, ja, wat ik ook wel eens hoorde, was ik zelf niet bij, maar dat een van de Syrische dames optrad ook in een kerkje en nou, de verhaal, vluchtverhaal en zo mocht vertellen. En dat toen de vraagsteller zei, goh, en dan bent u ook nog zwaar getraumatiseerd, hè? Kunt u daar wat over vertellen? Ja. Nou, misschien kan ik een voorbeeld geven, concreter. Dat is wel een leuk voorbeeld om te laten zien hoe je over deze dingen kan denken. Op een gegeven moment, wij zamelden dus al lang kleding in, speelgoed, rolstoelen, noem maar op. En dan eens in de zoveel tijd sorteren we dat met een groep mensen, doen het in een vrachtauto. De vrachtauto gaat naar Syrië, waar dan ook weer connecties zijn. En dat zijn hele bijzondere bijeenkomsten die steeds, een beetje verkeerd woord om te zeggen misschien, maar leuker werden. In de zin dat er echt al een heel buffet met lekker Syrisch eten tussendoor kwam. Wordt ook heel hard gewerkt. Er wordt muziek gedraaid, ook uit de revolutie. Dus dat hele gevoel. En een paar ook zeer vernederlandse Syriërs zeiden terecht, kunnen we niet beter die kleding die we inzamelen verkopen en van dat geld, dekens en hulpmiddelen in Turkije kopen, dan, dat is natuurlijk efficiënter en beter. Hebben we serieus een overweging genomen. Maar de kracht van die zaterdagmiddagen in die loods, dat was dat het voor een heleboel Syriërs weer even een thuisgevoel was. Even je eigen taal spreken, weten dat, ook al gaat het er misschien niet over, je allemaal dit soort dingen hebt meegemaakt. Ook lachen. Heel veel lachen om dingen die ik hier bij wijze van spreken niet durf te vertellen, maar die gewoon even eruit moeten op zo'n moment. En tegelijk merk je ook dat ook als de Nederlanders waren nooit zo heel veel, maar meewerkten, dat je daar, terwijl je samen die kleding staat uit te zingen en met dozen staat te sjouwen, is het veel makkelijker om het over hele moeilijke dingen te hebben dan in een setting als deze. Samen dingen doen. En ik ben nog altijd, dat is een van de dingen waarvan ik denk, dat is destijds een gouden beslissing geweest van de hele groep, om toch niet te zeggen, we gaan die kleding verkopen en geld sturen, maar die middagen erin houden. Want dat is wat draagt. En dat geloof ik ook hier heel vaak. En dat geeft ook een fijn gevoel. Want je ziet dat het therapeutisch werkt. Op een gegeven moment durfden mensen dat ook wel te erkennen. Ja, hè, dan zwaaide je met, s'avonds als het al een beetje donker was geworden, die vrachtwagen uit. En dan heb je samen het gevoel dat je even die onmacht hebt doorbroken. Dus vooral niet te veel, ja, nu sta ik heel veel te praten, maar niet te veel praten en voelen alleen. Maar die drie gebieden, denken, voelen en willen en doen. Pas als die alle drie met elkaar kunnen weven, dan word je mens en medemens.
Wie wil iets vragen? Ja? Ja?
Want dit is allemaal in Nederland. Het geeft u een goed gevoel. Het geeft de mensen een goed gevoel. Maar eigenlijk zou je het hogerop moeten zoeken. En het moet daar in Syrië aangepakt worden. Want in Nederland hebben ze daar eigenlijk helemaal niets aan. Tuurlijk, het is voor die mensen fijn dat dat gebeurt. Maar vanuit Europa zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren.
Absoluut, daar ben ik ook helemaal met u eens.
Dat is denk ik ook de politieke vraag. Ja. Ik wil die ook even parkeren. Zeker. Om nog even te kijken of er wat andere vragen zijn, want dan gaan we een hele andere analyse krijgen dan.
Nou, ik vind het wel. Ja, dat is wel een heel goed punt.
Ja? Dan, ja, we parkeren hem even en misschien kun je hem zo nog even meenemen. Even nog een paar vragen inventariseren.
Ja, wat bij mij is blijven hangen, wat u zei, de jeugd heeft idealen, maar de jeugd is vaak gauw teleurgesteld. Dingen kunnen niet gebeuren.
Ja.
Zijn gauw afgeleid, want er is te veel.
Ja.
En is nou uw boodschap, zelfs al weten we dat we, net zoals Mozes, er nooit misschien aan zullen komen, dat we ons toch moeten blijven concentreren op iets zoals wat u doet, op Syrië, en daaraan vasthouden, is dat uw boodschap?
Maar ik denk, ja, dat, en ook dat we daarin elkaar, ik zie veel mensen omheen en de verleiding is groot om dat te doen ook, hoor. Dat die, maar zeker onder jonge mensen, elkaar de maat nemen. Dus iemand wordt veganist, of hè, eerst vegetariër en dan nog veganist. En gaat dan op een feestje naar anderen kijken van, hè, eet jij nog vlees? Daarom vind ik het eigenlijk, schrik ik ervan dat die mevrouw zei dat het beschuldigend klonk. Want ik probeer juist dat echt al heel lang. En een goed gevoel heb ik er echt niet van. Dat was het maar. Ik heb na corona kwamen we op een gegeven moment weer bij elkaar. En het was meteen bonje in de tent. Dat ik ook echt dacht, nee. Dus dat had goede gevoel. Dat heb ik heus wel eens gehad. Maar dat je denkt, het lijkt me zo leuk, fijn, als iemand vanuit zijn enthousiasme zegt, goh, ik zet me al jaren in voor Alzheimer patiënten. Of dat je daar warm van wordt en dat niet betekent, oh, nu moet ik morgen ook iets voor Alzheimer patiënten, maar dat je kan denken, goh, wat die ander daarin doet, dat doe ik dan bij wijze van spreken voor de dieren. En nu is het een soort, en dat is echt de macht van die algoritme, een soort meningenoorlog. Van dit moet eerst worden aangepakt, nee dit. En het meta-steggelen over wat het beste zou zijn, wat de beste aanpak zou zijn, maakt het zo complex. Ja. En nogmaals, ik betrap mezelf er ook op, hè, dat ik dan, als ik dan te veel klimaatverhalen hoor, dan ga ik ook heel erg, ja, maar mensenrechten doen. dus ik doe het zelf ook. Maar je daarvan bewust zijn en van de verlammende kracht die daarvan uit kan gaan. Het kan heel goed zijn als je echt een inhoudelijk gesprek voert en zegt van, goh, hè, kip of ei vraagstuk, hoe zou je de boel meer holistisch kunnen benaderen? De honger, mensenrechten, het klimaat, hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Onderwijs. Maar dan is het constructief. Maar als het... Ja, de verleiding is heel groot dat het over dit soort dingetjes gaat. En ook dat het alleen maar in die emotie blijft steken. En wat je altijd ziet een beetje rond de kersttijd met dat glazen huis. Hè, dat dan die discjockeys een paar dagen niet eten. Ja, dat vind ik echt moeilijk. En dat is bijvoorbeeld een vriend van mij is iets hoogs bij het Rode Kruis. Dat was heel interessant. We hebben niet samen gestudeerd, maar we kennen elkaar uit studietijd. Hij was eigenlijk fiscalist. Had een prachtige baan. En kwam enorm in de knel met wij kennen elkaar allemaal van de Veerstichting. We hadden zo'n clubje. Met van, goh, ik heb die ideale in mijn studietijd gehad. En nou zit ik hier mensen te helpen om... legaal geld door te sluizen naar een of ander Kaimaneiland of zo. En dus heel veel stappen gekost, maar die is bij het Rode Kruis. En die heb ik in de tussentijd ook als het over Syrië ging vaak aan de lijn gehad. Dus in die zin probeer ik de kar ook wel te trekken en heeft hij ook wel meegedaan. En dat hij zei, deze zomer is vreselijk. Ten eerste, dat is een wet die bestaat al heel lang. Natuurrampen leveren heel veel donaties op. Oorlogen nooit. Maakt niet uit waar een oorlog is. Oorlogen niet. Maar het is bijvoorbeeld ook zo dat op een gegeven moment was er dus weer, ik zou niet eens meer weten wat, maar ik denk de Idlib en zo. Ja. En er was heel veel geld binnengekomen voor de Dominicaanse Republiek. Nou, hartstikke goed natuurlijk. Maar hij zei, ik mag het eigenlijk niet zeggen, zijn miljoenen over van dat geld van de dominee. Maar het is geoormerkt. Dus het Rode Kruis mag niet zeggen, we hebben dat geld over, kosten bleken daar allemaal veel lager te liggen. Nou, dan gaan we dat investeren. Maar het zijn van die dingen, ik wist het niet dat dat zo werkte. Maar zo werkt het wel. En daarin kun je natuurlijk ook dingen veranderen. Door te denken van als er een inzamelingsactie... Maar ja, dan gooit kerk in actie. Weer totaal roet in het eten. Daar heb ik echt wel op het hoogste niveau ruzie met ze over gehad. Die werken samen met
kerk in actie, even. Dat is de landelijke diaconale organisatie van de Protestantse kerk.
Ja.
Voorheen kerken in actie. Dus daar zit ook nog een ecumenisch kantje aan dat andere kerken. Waaronder, in ieder geval weet ik, de remonstranten... betrokken zijn bij kerk in actie. Maar dat is een technisch verhaal. Dus een grote landelijke diaconale club.
Ja, maar goed, een hoop met name orthodoxe kerken in Syrië... Die hebben vanwege, kijk eens, godsdienstige minderheden... die krijgen hier alle vrijheid. Daar zit natuurlijk een relatie tussen... wij krijgen wat meer vrijheid. Dat betekent een beetje... boel lippendienst bewijzen aan het regime. dat heeft er ook voor kunnen zorgen dat juist heel veel betrokkenheid komt toch in het Westen vanuit kerken. Maar ja, dan gaat er hier zo'n pope op tournee die een pro-Assad verhaal houdt. En Kerk in Actie heeft spotjes kunnen uitzenden met de baas van Kerk in Actie die dan rondrijdt door Homs. En gewoon daar, oh wat erg dat die kerken zijn gebombardeerd. Nou, die kunnen niet gebombardeerd zijn door IS, want IS had heel veel wapens, maar geen bommen. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek op de grond, nou, doet er niet toe. Maar die gaat helemaal mee in dat verhaal. En die begon 2-3 jaar geleden al met acties voor de wederopbouw. Hoe wrang is dat? Dat je suggereert alleen al in titel wederopbouw, terwijl je weet, het grootste monster zit daar nog. En dat is, maakt het dus ook zo lastig, want daar kom ik weer, dat vind ik echt een heel goed punt. Die hebben dus wel een karttrekker, een hoge pope. En dat is ook het lastige, zo'n man wordt eerder geloofd, omdat hij daar met EK'ers binnenkomt en Kerk in Actie heel veel geld in die promotie heeft gestoken en zendtijd. Ja, dan heb je het idee, hoe is het mogelijk dat tegenover die reuzes, ja, dat...
Heb je ook die politieke vraag, dat ik even geparkeerd, heb je daar een gedachte bij? Je hoeft niet een hele uiteenzetting, maar...
Ja, nou ja, dat doel hadden wij natuurlijk al vanaf het allereerste begin. En ik kan gewoon heel eerlijk zeggen, dat doel is ongelooflijk niet gehaald. Doordat mensen aan de ene kant zo graag de boel bij elkaar wilden houden en democratisch, intern. Dat... Dat de stappen zetten van bijvoorbeeld, natuurlijk hebben we een paar keer wel in Den Haag gezeten. Maar dat er onmiddellijk ook daar weer vanuit de achterban, ja, en jullie willen zo graag met de regering praten, het is niet goed of het deugt niet. En dat is heel lastig. Maar nu hebben we uiteindelijk besloten, na de zoveelste conflict eigenlijk hierover, hè, want dan gaat het eigenlijk vooral over, zijn wij nou een club voor de Syriërs, met activiteiten die gericht zijn op de Syriërs, die zinvol zijn, nadenken wat is democratie, met elkaar boeken lezen. We hebben op een gegeven moment een hele avond gehad over Erasmus. Nou, ik denk dat inmiddels Syriërs Erasmus veel beter kennen en snappen waar die voor stond dan de eerste beste middelbare scholier. Hartstikke mooi. En we hebben nu gezegd, dus dan komen we bij uw punt. Dat is goed, dat is het Syrische comité, daar zal ik ook altijd nog aan verbonden blijven. Maar we gaan een splitsing maken met een groep, met ook meer Nederlanders erin, die zich vooral richt op deze kant van de zaak. En niet steeds gedwarsboomd wordt door jongens die zeggen, ja nee, waarom investeer je daar tijd in, we willen demonstreren. Dat is heel lastig. Maar ja, dat is hun... Kijk, dat geeft hun het gevoel, dan doen we wat. En dan kan je... Ja, dan zit u te knikken. Nee, maar voor die jongens is dat. Want het is hun heimwee naar die eerste demonstraties. Alleen, ik heb ook al heel vaak gezegd, bijvoorbeeld ook, ga niet dan daar roepen Allah Akbar. He, we laten alle godsdienst... Los daarvan, als je op de Dam staat en er staan mensen in het Arabisch wat te roepen. Ja, ik vind het prachtig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat winkelend publiek daar langs loopt en denkt, ja, ik heb geen idee waar dit over gaat. Maar dat communiceren is heel moeilijk als iemand zich eigenlijk en thuis niet veilig weet en zich hier niet veilig weet. Dan ga je denk ik naar dit soort vormen en dan kun je denken, nou... Blijven jullie lekker die demonstraties doen? Ook om die foto's te kunnen laten zien. Dat is het ook, hè? Dat Syriërs dan daar zien. Oh, ze gaan nog steeds de straat op. Ze zijn ons niet vergeten. Maar voor dit handwerk, politieke handwerk, moet gewoon serieuzer. En inderdaad, denken wij ook, ook al jaren van dat moet Europees georganiseerd worden natuurlijk. Ja, dat ben ik met u eens. Maar dat gebeurt nu ook. En er zijn ook juristen bezig om ook goed in kaart te brengen. Want dat is ook het rare. Er komt binnenkort een boek van een genocide professor. Een hele sympathieke man. Oeigoer. Zijn achternaam weet ik nou even moeilijk uitspreken. Maar vind ik bijzonder. Hij documenteert het al vanaf het begin. Maar hij is ook heel vaak bij onze demonstraties. Dat waardeer ik ook ontzettend. Dat hij ook dus als persoon en ook echt veel van onze mensen kent. Maar die vertelde al een paar jaar geleden. Dit is op zich genomen de best gedocumenteerde oorlog ever. Omdat mensen hun mobieltjes hebben. Omdat het is gelukt om dingen toch naar buiten te smokkelen. Dus op zich genomen, die waarheidsvinding, daar zijn een aantal mensen ook mee bezig. Alleen dat heeft nog tijd nodig. En dan mag je hopen dat dat niet weer net zo gaat als met die mensen die in Duitsland zijn veroordeeld. In Koblenz laatst, die arts die dan voor mensen, minimaal 40 mensen doodgemarteld heeft. Ja, leuk beroep, arts. Ja, wonderlijk dat die arts is en dat kan. Maar ja, goed, mengelen komt ook. En dan zie je wel van, dat was voor de Syrische gemeenschap echt een opluchting, ook symbolisch, dat die misdaden allemaal weer worden genoemd. En wat krijgt hier dan de aandacht? Ja, dat zijn dan de paar mensen die onder IS misdaden hebben gepleegd. En dat zie je ook, hè. En ja, dat is misschien dan het laatste. Maar in series en zo, veel Netflix-series, Scandinavisch, die doen het beste als het hier om gaat. Die grijpen natuurlijk naar hele actuele dingen om het echt zo'n sfeer van werkelijkheid te geven. Hè? Een mooie politie-serie. En daar zie je ook hoeveel er wordt gespeeld met de angst voor moslimfundamentalisme, bijvoorbeeld. Maar ook dat soms, en zo'n serie is niet aan te klagen. Hè? Want dat is, Kerk in Actie, kan je in ieder geval nog een brief naar een krant schrijven van dit klopt niet. Maar een serie, ja, dat is vermaak. Maar ondertussen wordt soms in die series dat verhaal herhaald van uitkijken voor die moslims. Wie weet zijn ze aan het radicaliseren. En het Assad-verhaal niet. We leven natuurlijk nu in een tijd waarin we ook internationaal gewoon niet eens Joseph Goebbels nodig hebben voor propaganda en het onderscheid tussen wat is waar en niet.
Joseph Goebbels is het personage, dat mag ik zeggen, in het boek dat je aan het schrijven bent. Die komt. Ja. Ik wil eigenlijk, kijk even nog rond of er nog een laatste vraag is. Ja? Ik kom naar je toegelopen.
Op dat niveau praten, dat niveau, maar op het niveau van intermenselijk vraag ik me af, is belangstelling over en weer? Wat hebben zij nodig? Hoe zien zij dat? Ik bedoel, ik weet dat ik hier als kind hier altijd in het buitenland gewoond heb. Ik kwam hier, ik vertelde waar ik geweest was. Ik dacht, dat is leuk, dan weten, kunnen ze me plaatsen. Ja. En toen zeiden ze van, je schept op. Ja. En dan denk ik, waar hebben ze het over? Ja. En dat is...
Ja.
Ja, nou, dan sta je gewoon met... Ik begrijp ze niet. Ik bedoel, en dat is onbegrip. En daarom denk ik, als je met elkaar uitwisselt... En ik heb dan in die schilderswijk gewerkt. En ik vertelde iets en ik vroeg iets. En ze herkenden dat. Ja. En opeens konden ze. En toen zei ik, oh, maar ik begrijp je wel. Want ik ben een beetje allochtoon in eigen land. En door dat te zeggen, kwam het opeens open. En dat was op heel laag niveau.
Ja.
Maar zo intermenselijk. En het is gewoon interesse, werkelijke belangstelling. Ja. Hoe denk jij, hoe denk ik? En dat je ziet dat het niet slecht is, maar omdat ze zo in elkaar zitten en zij zo in elkaar. En dan kun je de brug slaan.
Ja.
En ik denk dat dat het, dat dat.
Op, dat denk ik ook. Dat, ja, dat denk ik ook. En dan word je ook, dan heeft dan, dan nou, daar ben ik helemaal met u eens. Zo zie ik het ook. En dat kan gaan over, over de, hoe voed je je kind op, tot inderdaad een jeugdherinnering of zeker. Maar dan zit je met, en ik denk dat dat het addertje onder het gras is, dat weet ik niet zeker. Maar dan kan je 's avonds bij het tandenpoetsen niet denken, wat heb ik nou weer goed gedaan voor een ander mens? Want dan is het vriendschap. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje jammer. Nee, dat hoeft het voor mij niet. Maar het valt mij soms op dat als je aan dit soort dingen begint om... Nee, ik denk dat er een bepaalde tendens, ook bij mij, hè, voordat het weer klinkt als dat ik anderen zou beschuldigen. Ik vind het juist altijd heel leuk om alle donkere krochten van mezelf ook te kennen. En dat zijn er een hoop. Maar dat je... Het is een ander gevoel of je 's avonds gaat slapen met het idee, wat heb ik fijn iets voor een ander kunnen betekenen. Zo heel patriarchaal. Of dat je gewoon een hartstikke leuke middag hebt gehad met een Syrische vriendin en bent gaan koffie drinken. Want dat is gewoon vrije tijd en plezier. En, hè, of, en ik denk dat, dat dat een beetje is dat, dat er ergens, ik weet niet of dat nou typisch Nederlands is, maar... Als we nou dat goed doen, maar
loslaten.
Ja, loslaten. Ja, ja, het wordt Frans. Heel... Ja.
Of, en dat hoor ik u ook zeggen, overigens heel veel dank. Of dat je op een goed moment zegt, goh, wat ben ik hier doodmoe van.
Ja.
En wat ben ik blij dat er eventjes iets anders is, dat, ja. Dat ik het niet hoef.
Ja, zeker. Ja, ja, tuurlijk, ja.
Ja, nou ja, maar ik ga toch nog rond. Ik wil ook afronden. Bert, echt de laatste.
Oh, die mevrouw.
Nou, het grappige is dat in deze gemeente er een bazaar was en een boekenbeurs. En dat dat zo ongelooflijk bindend in al die jaren geweest is. En Frans Fokkema, die zit daar. Er was een feestelijke avond en er werden er dingen verkocht die nog geen 2 cent waard waren, maar die voor een goed doel 50 euro opbrachten. En dat heeft die, deze gemeente echt jaren gedragen. En ja, we zijn een beetje ouder aan het worden en nu moeten we dat anders oplossen.
Ja, maar leuk dat u dat zegt. Ja,
Nienke.
Ik denk dat het in dat soort creatief... Ja.
Bent u ook blij als u bij het tandenborstelen denkt, goh, wat die toen zei? Zo heb ik nog nooit gezien. Dat is leuk.
Ja, natuurlijk, maar...
Dat, nee, maar dat is de interactie.
Nee, ja, zeker, natuurlijk. Maar dat vind ik dus zelf ook... Nou ja, in mijn laatste 3 romans zit Syrië. En daar gaat het juist over dit soort dingen, uiteraard. Bovendien, ik had het dus net over die Mohammed. We zijn nog steeds wel vrienden. Die zat dus behoorlijk depressief te wachten en op, maar interesseerde zich, dat was in Syrië al, heel veel voor moderne beeldende kunst, tekst en Pollock en zo. En die ging allemaal van die filmpjes kijken en biografieën lezen en Van Gogh. En op een gegeven moment kregen we ruzie, omdat ik dacht, ik word zo moe van dat. Ik had nog niet door hoe ernstig die depressie was, maar ik heb toen geroepen, goh, het verschil, en toen zei hij, ja, hè, begon weer over Van Gogh. En toen zei ik, ja, het verschil tussen Van Gogh en jou is, Van Gogh was ook depressief, maar die lag niet onder een dekentje, maar pakte een penseel. Zou je ook eens kunnen gaan doen. Nou, daar heb ik me heel erg zorgen gemaakt, dat ik ook even dacht, god, als hij maar niet zichzelf wat gaat aandoen. Boe. En toen, maar hij heeft het kennelijk, we hebben elkaar een paar weken niet gesproken, hij had nog nooit getekend. Dat is hij gaan doen. Hij maakt nu echt heel mooi werk. En dit is de cover van mijn ene laatste roman Wonderlamp, wat hier heel veel over gaat. En over inderdaad verhalen van Syrische vrienden en die manier, tuurlijk. En ik zag dit boven zijn tafel hangen op een gegeven moment. En toen zei ik, jeetje, heb je dat ook? En toen zei ik, nou, dat moet op de voorkant van Wonderlamp. En ik vind het ook het leuke dat er natuurlijk dan niet met grote letters op staat, dit is kunst van een Syrische vluchteling. Dit is gewoon kunst. En Nou ja, zo hoop ik inderdaad. Zo zie ik dat ook hoor. En dat is eigenlijk ook waar ik me nu soms een beetje schuldig over voel. Want ik sta dit hele verhaal te houden. Terwijl de werkelijkheid is dat ik eigenlijk de laatste jaren heel weinig voor het comité heb gedaan. Het nieuws ook lang niet altijd meer volg. Maar nog gewoon ja, met de ene Syrische vriend uit eten gaan. Met de andere heb ik hele gesprekken over esoterie en reïncarnatie. En dus ja. We hebben elkaar leren kennen door Syrië en dat speelt nog een rol, maar dat is niet waar het de hele tijd dan over gaat.
Misschien is dat een mooie
ja, zeker.
Opmaat naar
de borrel.
Naar de borrel en naar het nagesprek. En wat mij heel erg bijblijft van deze avond is toch het feit dat je zei dat je trouw moet blijven aan een onderwerp en aan een groep mensen en dat dat eigenlijk vergelijkbaar met een huwelijk. Ze zijn pieken en zijn dalen kent, maar dat dat iets is wat we in onze tijd een beetje aan het verliezen zijn. En dat sluit ook heel erg aan bij datgene wat Daan Rovers een tijdje geleden ook zei, dat we zo in de versnelling zitten en van de ene hype naar de andere gaan. Ik vond het beeld ook heel mooi van die, dat zal ik ook niet snel vergeten, het beeld van die, dat je als kind bellen aan het blazen bent en dat ze ineens weer weg zijn. En dat is denk ik iets dat we allemaal wel herkennen. En ik heb vanavond vooral gehoord een pleidooi, een oproep om trouw te blijven aan datgene, aan de mensen naast wie je loopt. En ik moest ook denken, dat weet je niet, maar ik heb ooit een preek van Desanne gehoord op de radio, jaren geleden. En dat is zo'n verhaal geweest dat ook heel erg blijven hangen bij mij. Dat ging over Simon van Cyrene, misschien mij zelf het verhaal. Oh, je knikt, dus ik vergeet vaak mijn
preken. Nou ja,
preken.
Ik bedoel, zo vaak preek ik niet op de radio.
Nee, ik vond het een heel mooi verhaal, want het gaat over Jezus die met het kruis loopt op Golgotha. En dan krijgt ineens Simon van Cyrene zomaar dat kruis in zijn handen gedrukt. En je zei toen dat in onze tijd we heel vaak een match willen met het onderwerp dat je omarmt. Maar dit gaat over het lijden van een ander. En ineens komt dat op je pad en je omarmt het en je gaat mee dat kruis dragen. En nou ja, in die 10 jaar sinds die nacht van de theologie volg ik jou en ook jouw bezorgdheid. En dat mededragen van dat leed in Syrië. En daar moest ik ook aan denken. En ik heb ook een klein cadeautje voor je. En dit is ook, dat niks is toeval, maar gisteren kreeg ik ineens een boek. Het zat er bij de post, of eigenlijk 2 boeken. Het is een klein beetje ijdel, want ik heb een heel klein stukje in dat boek geschreven. Maar het is het boek dat Almatine Lene, zij is nu theoloog des Vaderlands, geschreven heeft. Het zijn interviews met alle theologen des Vaderlands van de afgelopen 10 jaar. Het beschrijft ook, dat is dus mijn kleine bescheiden bijdrage, het ontstaan ervan. En dan is de cirkel weer rond, want jij was betrokken bij die allereerste nacht van de theologie als presentator. En ik kreeg dat boek gisteren bij de post, want je krijgt dan een aantal presentexemplaren. En ik dacht, dit is een vers boek voor Desanne, als dank voor je aanwezigheid hier.
Ik maak nog even reclame.
En je mag reclame maken voor je eigen boeken, vanzelfsprekend.
Dit is eigenlijk het verhaal wat ik hier een beetje heb verteld. Van een paar jaar geleden, Als stilte steekt. In deze roman, dus een autobiografisch boek, gaat het dus ook veel over Syriërs.
En Mohammed.
En Mohammed ook even. En in dit boek, en ik weet niet of dat nou de reden is dat het zo nauwelijks is besproken. Maar hier is gewoon een Syrische Koerd die al heel lang in Nederland woont, de hoofdpersoon.
En dat heet De Tas.
De Tas.
De Tas,
ja.
Wonderlamp en Als stilte steekt.
Ja.
Ook voor de luisteraar als die meeschrijft en denkt wat zijn de titels van de boeken. Ja. U kunt het allemaal nog terugluisteren. Ik zal het ook op de website zetten als u denkt, ik wil het nog eens naluisteren of de titels van de boeken even opzoeken. Dank u wel dat u hier was. Voor degene in de kerk is er nog gelegenheid voor een borrel. Denk aan de 1,5 meter. En voor degene die nu luisteren, voor straks wel rusten. Dank je wel, Desanne.